Ja, ik wil zeggen, Leonard zit achter zijn scherm, maar... Ja, top. Goedemorgen allemaal. Fijn jullie te zien. Fijn om deze dienst zo met elkaar te kunnen beleven. Van harte welkom, iedereen die gewend is hier te komen. Misschien vakantiegasten die al lekker aan het genieten zijn van het mooie weer en die hier vanochtend bij ons zijn. Van harte welkom, fijn jullie te zien, fijn jullie te ontmoeten. De mensen thuis die meekijken, van harte welkom. Of het nu is, zo op zondagmorgen of later deze week. We hopen dat je je verbonden voelt ook met ons allen. Ook van harte welkom, Marco. Fijn dat je er bent. We zien uit naar wat deze dienst met zich mee gaat brengen in alle voorbereidingen die je daaraan hebt besteed. Dan stel ik voor dat we deze dienst beginnen met een moment van stil gebed. Dat zal ik afsluiten met een amen. Amen.
Goedemorgen. En dan bent u gewend dat we de dienst beginnen met een gesproken votum en groet. En dat wilde ik vanmorgen eigenlijk een keer anders doen. Om het eigenlijk elkaar toe te zingen met de woorden die Sela daaraan gegeven heeft. Het votum en groet van Sela. Dus we zingen dat met elkaar. Misschien was u dit toen niet, dus ik maak het nog iets korter. Mijn naam is Marco Bouw, dat weet u al. Ik woon in Lunteren, getrouwd met Tineke, ze is vanmorgen ook mee. En we horen bij Baptistengemeente op doortocht in Ede. Zo zijn we sinds 5 jaar, denk ik, bij aangesloten. Wat kan ik verder nog over mezelf vertellen? Ik heb een aantal jaar gewerkt voor Operatie Mobilisatie, Stichting, Zendingsorganisatie. En sinds een paar jaar werk ik weer bij mijn oude werkgever, zit ik weer in het bedrijfsleven. Dus dat is even wie ik ben. En dan weet u wie u voor u heeft. Dat is wel net zo fijn, denk ik. We gaan met elkaar zingen een lied. Lied 449, De Kerk van alle Tijden. Heel toepasselijk vanmorgen, denk ik. Dan zingen we het eerste, het tweede en het vijfde couplet. Ik weet niet of u gewend bent om het eerste lied staande te zingen. Dan doen we dat staande. Nou, de kinderen die in de zaal zijn, die mogen even naar voren komen, als jullie dat willen. Dan wil ik jullie even wat dingen gaan vragen. Maar je mag hier zitten of je mag op de grond zitten, dat mag je zelf weten. Vertel eens, wie wil dat zeggen? Vinden jullie het leuk om naar de kerk te gaan? Ja? Iedereen? Zal ik eens een geheimje vertellen? Ik vond het vroeger helemaal niet zo leuk. Toch namen mijn ouders mij elke week mee naar de kerk. En later, toen ik ouder werd, was ik er eigenlijk best wel blij om. Was ik er heel dankbaar om. Want weten jullie waarom de kerk er is? Dan ga ik een hele moeilijke vraag stellen. Wie weet het antwoord? Waarom is de kerk er? Ja? Wat hè?
Om in God te geloven.
Ja, om in de Heere God te geloven, dat klopt. Iemand anders nog? Ja, vorige week hebben we Pinksteren gevierd, hè? Dat weten jullie nog wel, toch? Nou, dan vieren we dat de Heilige Geest is naar de aarde gekomen. En de Heere God, die is eigenlijk de kerk gestart met zijn geest. En waarom is die kerk er? Om in de Heere God te geloven, dat we mogen leren over de Heer Jezus in de kerk. Maar de kerk is er ook om mensen die nog niet in de Heer Jezus geloven, om die te laten zien wie de Heer Jezus is. En in de kerk mag je leren hoe je daarover gaat praten, over kan praten met andere mensen. Op school misschien wel eens, met andere kinderen. Dan mag je hier allemaal leren. En zo wil de Heere God, jullie ook, langzaam maar zeker, steeds meer, zeg maar, leren hoe het is om hem te volgen. En daarom werd ik later heel blij dat mijn ouders me meegenomen hadden, omdat ik niet zoveel zin had, maar ze deden het toch. En mocht ik leren hoe je de Heer Jezus mag volgen. En daar gaan we een liedje over zingen. Dat kennen jullie wel, denk ik. Zoals klei in de hand van de pottenbakker. Dat gaat er eigenlijk over. De pottenbakker, hè? Weten jullie wat een pottenbakker is of niet? Dat is wel een beetje... Nou, pottenbakker maakt hele mooie potjes, vazen van klei. En dat maakt hij met een draaiplateau, zeg maar, wat ronddraait. En dan doet hij elke keer een beetje klei eraf halen. Zodat er een hele mooie pot of een hele mooie vaas overblijft. Nou, zo is het met ons ook. De Heere God wil ons veranderen. Moeilijk verhaal of niet? Ja? Ja, dat mag je rustig zeggen. Best een moeilijk verhaal. Maar ik denk als je over een paar jaar weer wat ouder bent, dat je steeds daar wel aan terug mag denken. Dat de Heere God jullie wil veranderen naar zijn beeld. Dat jullie de Heer Jezus mogen volgen. Nou, daar gaan we over zingen met elkaar. Daarna mogen jullie naar jullie eigen dienst toe. En wens ik jullie een hele mooie dienst. Ja?
Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo maak ik jou een vat tot mijn eer. Knip mij, Heere God, ook als het soms wel eens pijn doet. Knip mij, Heere God, u weet precies hoe ik zijn moet. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo maak ik jou een vat tot mijn eer. Knip mij, Heere God, ik wil mij opnieuw aan u geven. Knip mij, Heere God, u maakt iets moois van mijn leven. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben ik in uw handen, o Heer. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo maakt u mij een vat tot uw Heer. Zo maakt u mij een vat tot uw Heer.
Het filmpje kon je mooi zien hoe dat gedaan werd, hè? Het liedje kenden jullie nog niet zo goed, denk ik. Dan moet je maar aan papa en mama vragen of je thuis nog iets meer naar Ellie en Rickert mag luisteren. Ja? Nou, fijne dienst voor jullie. En wij gaan met elkaar zingen, twee liederen. Inleiding. En het eerste lied is 394. Al de weg leidt mij mijn heiland. En het tweede lied, wat daarna komt, is 474. O Heer, die mij heeft vrijgekocht. We gaan met elkaar zingen. Zullen we met elkaar bidden? Heer God, Vader in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob, mogen vanmorgen tot u komen. In een wereld die in brand lijkt te staan, Heer God, waar alles zich samentrekt rondom u. Verbondsvolk Israël, mogen wij hier een moment nemen om hier te komen, om hier samen te komen. Om uit uw woord te lezen, om te zingen, om elkaar te ontmoeten. Om weer opgebouwd te worden, zodat we onze plek weer in kunnen nemen. Heer, en u kent ons, u weet wie we zijn. U kent ons, zegt uw woord, beter dan wij onszelf kennen. U weet ook weer hoe we hier vanmorgen gekomen zijn. Misschien zijn we dankbaar, blij voor dingen die de afgelopen week gebeurd zijn. Misschien hebben we een hele vervelende, lastige week gehad. Dat nemen we allemaal mee vandaag, Heer. En we danken u dat we bij u neer mogen leggen. De mooie dingen en de moeilijke dingen. Heer, we willen u danken dat we mogen weten, ook vanuit uw woord, dat u vanmorgen ook met uw Heilige Geest hier in ons midden bent. Dat is wat u belooft, Heer. Als we ons richten op u, met elkaar, dan bent u hier aanwezig. Heer, wilt u zo met ons zijn als we gaan lezen, gaan spreken, gaan luisteren. Als we met elkaar zingen. Wilt u ons het van u doen verwachten. Wilt u ons leiden. Bid ik u in Jezus' naam. Amen. Nou, het is de zondag na Pinksteren. Vorige week hebben we het Pinksterfeest gevierd, zei ik al even tegen de kinderen. En met Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest naar deze wereld gekomen is. Dat de kerk is ontstaan. En ik vond het een mooie zondag om na te denken over de vraag van, ja, waarom zijn wij als kerk er? Waarom zijn wij hier? Denkt u daar zelf wel eens over na? Niet? Ja, ik denk van wel, maar u durft het niet te zeggen. Maar waarom zijn we hier? We zijn namelijk niet zomaar een clubje, zoals een volleybalvereniging, of een clubje gelijkgestemde, een zingevingsclubje. En we zijn de kerk. En de kerk is door God zelf gebouwd, gemaakt, door Jezus gebouwd. Dat is wat we zijn. We zijn de kerk. De kerk is er om het evangelie te delen. Mensen die Jezus nog niet kennen. En missioloog en theoloog Christopher Wright, misschien heeft u wel eens iets van hem gelezen of over hem gehoord, heeft een hele mooie uitspraak, en dat is vanmorgen ook het thema van de dienst. God heeft geen missie voor zijn kerk, maar een kerk voor zijn missie. Dus nog een keer. God heeft geen missie voor zijn kerk, maar een kerk voor zijn missie. God heeft niet zomaar een opdrachtje voor ons als kerk. Maar de kerk bestaat enkel en alleen om het goede nieuws van Jezus bekend te maken. En daar gaan we over nadenken, want wij hebben daar een rol in te spelen. Niemand uitgezonderd. Als u hier bent, u wil de Heer Jezus volgen, dat neem ik aan, anders was u hier niet. Dan heeft u daar een rol in te spelen. En vanmorgen wil ik, om iets dichterbij te brengen, kijken naar Petrus. Wat Petrus zijn rol was en wat wij daarvan kunnen leren. En ik wil met u lezen uit Matteüs 16, vers 13 tot en met 18. Wordt ook geprojecteerd, dus je kunt meelezen. Maar in mijn Bijbel staat daarboven, wie is Jezus? Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En ze antwoordden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. En toen vroeg hij hun, en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. En daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door de mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, en op die rots zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. U bent de Messias, de Zoon van de levende God. Af en toe kraakt mijn microfoon een beetje, denk ik, of niet? Komt het omdat hij in mijn binnenzak zit? Is dat? Nee?
Ik denk dat hij iets te dicht tegen jou aan zit. Ja.
Het is een beetje vervelend als u daar een hele tijd naar moet luisteren. Hè?
Dat is wel goed.
Okay. Jezus stelt de discipelen een vraag. En Petrus geeft antwoord. En dat is eigenlijk hoe we Petrus kennen. Hè? Haantje de voorste in de Bijbel, hij wist het allemaal wel. Hij stond vooraan. Nou, Petrus die werd geboren als Simon. Hij was de zoon van Jona. Simon bar Jona noemt Jezus hem hier ook. Hij was visser. Woonde in Bethsaida, later in Capernaum. We weten ook vanuit de Bijbel dat hij getrouwd was, want hij had een schoonmoeder. Zij moet wel getrouwd zijn. Hij was de broer van Andreas. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, een hele gewone man. Iemand zoals u en ik. En Jezus komt langslopen. Dat lezen we eerder, hebben we nu niet gelezen. En hij ziet hem. En hij riep hem. Dus hij ziet hem. En kennelijk zag hij ook wat in hem. Want hij roept hem. En hij roept hem met de woorden, profetische woorden, ik zal u vissers van mensen maken. Hij was bezig met zijn boot. Bezig om te vissen. En Jezus roept hem, ik zal u vissers van mensen maken. En dan staat er, dat gedeelte, dat hij terstond opstond om Jezus te volgen. Ze hoefden er niet over na te denken. Hij ging mee, als leerling. En zijn broer Andreas ging ook met hem mee. En ze volgden Jezus, overal waar hij ging, gingen ze met hem mee. Ze zagen hoe hij met mensen sprak. Hoe hij wonderen deed. Hoe hij in het leven stond. Ze leerden van hem, kregen onderwijs van hem. En dan komen ze hier in het verhaal aan, dat staat er bij Caesarea Philippi. Dat is helemaal in het noorden van Israël, het uiterste puntje, de grens met Syrië. En juist, want ik zeg even juist, op die plek stelt Jezus deze vraag. Want die plek, Caesarea Philippi, dat was echt een hele heidense plek. Er waren heel veel tempels, daar was onder andere een tempel van de god Pan. Nou, u kent allemaal wel het hele mooie instrument, de panfluit. Ik weet niet of iemand hier panfluit speelt toevallig. Nee? Nou, het is een prachtig instrument, daar ga ik niks van zeggen. Maar de naam komt van de god Pan. En in Caesarea Philippi, daar was een tempel gewijd aan de god Pan. En daar stelt Jezus de vraag aan de discipelen en Petrus geeft antwoord. Hij zegt, u bent de Messias, de zoon van de levende God. Juist op die plek, rondom al het heidendom, eigenlijk de grootste tegenstelling die je maar kan bedenken, daar volgt die belijdenis over wie Jezus is. De zoon van de levende God. En dan zegt Petrus dat. Dan zegt Jezus, daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is je niet door de mens van vlees en bloed geopenbaard, maar door je Vader in de hemel. Dus dit kun je zelf niet weten. Dit is iets wat God zich in jou heeft geopenbaard. En dan geeft Jezus een belofte. Komt er meteen achteraan. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Dat is de belofte die Petrus meteen meekrijgt. En Jezus maakt hier een toespeling op de naam Petrus. Hij heette Simon. Maar eerder had Jezus hemzelf de naam Petrus rots gegeven. En hij maakt een toespeling op die naam. En nu zijn er eigenlijk in de kerkgeschiedenis verschillende interpretaties. En eigenlijk is het niet zo belangrijk, maar ik noem ze wel eventjes, dat u het wel weet. En waarschijnlijk weet u het ook wel. De eerste interpretatie die er is, die volgt de katholieke kerk. We hebben net de verkiezing van de paus achter de rug. Dat het hier over Petrus gaat. Dat Petrus hier de rots is waarop de gemeente gebouwd wordt. En daar haalt de katholieke kerk het idee vandaan dat er een plaatsvervanger van de Heer Jezus hier op aarde zou zijn. andere interpretaties, en die volgen wij als baptisten, als protestanten. De geloofsbelijdenis die Petrus hier doet, dat is de rots. Jezus zelf is de rots. Die twee liggen heel dicht bij elkaar. En dat geloven wij als protestanten, als baptisten. Daar kiezen wij voor. Maar vanmorgen wil ik dat even helemaal loslaten, want eigenlijk is het niet zo heel erg belangrijk. Waar het vooral om gaat vanmorgen is, dat Jezus zegt dat hij zelf zijn gemeente bouwt. Jezus is het zelf die zijn gemeente bouwt. Daar draait het hier vanmorgen om. Jezus doet het. Het mag ons ook een stukje ontspanning geven. Als je werk doet in de kerk of dat het niet jouw kerk is, maar dat het uiteindelijk de kerk van Jezus Christus is. Dat hij zelf het werk wil doen. Dat hij het doet, dat hij het bouwt. Alleen hij wil ons daar wel voor gebruiken. Hij wil de discipelen, Petrus in dit geval, daarvoor gebruiken. Ze worden ingezet. Petrus krijgt de belofte op voorhand dat Jezus zijn gemeente zou bouwen. Maar later, bijvoorbeeld in Mattheüs 28, dan lezen ze dat ze erop uitgestuurd worden om de wereld te bereiken met het goede nieuws van Jezus. Dat is een opdracht die ze krijgen. En ze deden het. We lezen in Handelingen hoe ze op reis gingen, hoe ze het evangelie deelden. De moeilijke dingen waar ze tegenaan liepen, de mooie dingen die ze meemaakten. We kunnen het allemaal lezen. Hè? Ze zijn gegaan. En na hen zijn er weer anderen gegaan. En na hen zijn weer anderen gegaan. En weer anderen en weer anderen. De enige reden waarom u vanmorgen hier zit, is allereerst omdat de Heere God het wil. Net zoals Petrus. Jezus Petrus aanzag, ziet u ook u vanmorgen aan? Ziet u mij vanmorgen aan? Kent u ons? Maar de tweede reden die daar heel vlak achteraan komt, is omdat de kerk van alle eeuwen, zal ik zeggen, haar roeping serieus nam. De roeping die Jezus hier gaf, die hebben ze serieus genomen. Ze zijn op pad gegaan. En uiteindelijk zit u hier. Ik ken uw levensweg niet, ik weet niet hoe het gegaan is. Maar uiteindelijk weet ik heel zeker dat het gekomen is omdat u het geloof gehoord heeft van iemand anders. In uw omgeving, misschien heel dichtbij. Misschien iemand die u in de stad tegenkwam. Kan het allemaal zijn, dat weet ik niet. De kerk nam haar roeping serieus. Daarom zitten we hier vandaag. Stel, dat kan niet, maar stel dat we Petrus nou zouden kunnen vragen. Petrus, jij krijgt deze belofte van de Heer Jezus. We leven nu ruim 2000 jaar verder. Hoe kijk je nu aan tegen de kerk van vandaag? Daar heb ik het niet over alleen deze kerk, maar gewoon de kerk wereldwijd. Hoe kijk je daar tegenaan? Wat zou die antwoorden? Ik denk dat die als eerste echt onder de indruk zou zijn. Dat moet u nagaan. Iets wat begonnen is met één Joodse rabbi, de Heer Jezus, met 12 volgelingen, is in 2000 jaar tijd uitgegroeid tot een beweging, een kerk van 1 miljard mensen wereldwijd. En dan reken ik alleen even wat wij rekenen dan als bijbelgetrouwe christenen. Dat is even een lastige discussie. Als ik het Wikipedia vraag of ChatGPT, dan zegt die 2,6 miljard mensen die zich christen noemen wereldwijd. Nou, laten we het er ergens tussenin houden. Iets wat begonnen is met 13 mensen is uitgegroeid tot 1,5 miljard mensen. Een beweging van 1,5 miljard mensen wereldwijd. En de poorten van het dodenrijk hebben haar niet overweldigd. Dat is de belofte die Jezus Petrus geeft. En vandaag de dag kunnen we zeggen, ja, dat is waar. De poorten van het dodenrijk hebben de kerk niet overweldigd. En sterker nog, de kerk groeit nog elk jaar. Daar wil ik u eigenlijk vanmorgen wel mee bemoedigen, want wij leven in een land waar misschien de kerk steeds minder zichtbaar wordt. Nou, laat u niet in een hoekje drukken. Ga niet ergens in een hoekje stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. Nee, we maken onderdeel uit van een beweging van volgelingen van de Heer Jezus Christus die wereldwijd groeit. Elk jaar komen er miljoenen en miljoenen mensen bij. Dat is een bemoediging. Ik denk dat Petrus echt onder de indruk zou zijn, of is, van wat er gebeurd is. Maar, er komt wel een maar achteraan, dat is altijd, hè. Ik begin altijd positief, maar is ook een kritische noot. Want Petrus doet hier de belijdenis. U bent de Messias, de Zoon van de levende God. En ik geloof, en ik hoop dat u dat met mij gelooft, dat overal ter wereld waar die belijdenis klinkt, dat daar de kerk van de Heer Jezus Christus is. Bent u dat met me eens? We zijn niet zo gewend om te reageren, maar het mag een keer. Dan heb ik ook een beetje het idee of u het aankomt, zeg maar. Maar overal waar die belijdenis klinkt, dat is de kerk van Christus. Maar, waarom zijn we dan toch zo verdeeld? Als we dit echt geloven, dat de kerk van Christus overal is waar die belijdenis klinkt, waarom zijn we dan toch zo verdeeld? Soms zelfs binnen de gemeente, maar naar andere christenen toe, die ietsjes anders denken over randzaken. Waarom zijn we zo verdeeld? Want heeft u er wel eens bij nagedacht hoe mensen die niet naar de kerk gaan, en misschien zelfs afgeknapt zijn op de kerk, het gewoon losgelaten hebben, hoe die daarnaar kijken? Heeft u dat wel eens afgevraagd? Moet eens doen. Moet eens over nadenken. Wat dat met mensen doet, die dat zien, hoe wij met elkaar soms bezig zijn. Terwijl we toch één kerk zijn. Welke indruk zou dat maken op mensen buiten de kerk? Ik wil het nog iets scherper aanzetten vanmorgen. Als we nu weten dat het... Ja, ik durf bijna te zeggen, Gods grootste verlangen is dat wij één zijn. Een heel klein stukje erbij lezen, een klein zijpaadje. Maar Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Hè, dat is het gebed wat de Heer Jezus bidt. In eerste instantie voor zijn discipelen, maar ook voor ons. Je zou kunnen zeggen, daar laat de Heer Jezus in het gebed zijn diepste, echt zijn diepste gevoelens zien. Dan staat er in vers 20 en 21 dit. Ik bid niet alleen voor hen... Dat zijn de discipelen die om hem heen zijn op dat moment. Maar voor alle die door een verkondiging in mij geloven. En dat zijn wij. Dan zegt hij, laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen ook zo in ons zijn. En dan komt het, waarom is dat? Opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Zo belangrijk is dat. Opdat de wereld gelooft dat u mij heeft gezonden. Nou, ik zei al even, ik heb 5 jaar gewerkt voor operatie mobilisatie. En die hebben een zendingsschip, de Logos Hoop. Heeft u er wel eens van gehoord? Nou, maakt even niet uit verder. Als dat schip ergens komt, bijvoorbeeld in Azië of in Afrika, dan liggen ze een aantal maanden in een haven. Als dat schip komt, dan is het eerste wat ze doen, is contact zoeken met kerken die er zijn. En een conferentie beleggen met de voorgangers, met de oudsten van die gemeente. En waarom? Om deze reden. Om die mensen te laten zien, jongens. Zo mooi, allemaal, hè? Ieder voor zich, God voor ons allen is een uitspraak. Jullie zijn allemaal bezig met kerkje aan het spelen. Maar we hebben één Heer Jezus Christus. We hebben één God die wij dienen. Leer dat te erkennen met elkaar. Richt je op hem. Kijk niet altijd naar de verschillen die er zijn, maar richt je op hem. En probeer zo één te zijn, want hij dat wil doen. Nou, dat is het eerste wat ze doen, omdat ze weten, daar gaat kracht van uit. Op andere plekken in de Bijbel kun je dat ook lezen. Als je bijvoorbeeld ziet in Handelingen, als net de gemeente gestart is, dan staat daar letterlijk dat ze goed bekend stonden onder het volk en dat God dagelijks mensen toevoegde. Waarom? Omdat ze goed bekend stonden. Maar gericht op hem. Ze verwachten het van hem. De kerk is geen doel op zich, maar Gods middel om het goede nieuws bekend te maken. U mag hier op adem komen. Zeker in een wereld die soms echt in brand lijkt te staan. Mogen God prijzen. Mogen hier leren leven als Jezus. Door ons op hem te richten. Maar dan weer naar buiten. We zijn niet bedoeld om hier met elkaar binnen te blijven zitten. Maar dan weer naar buiten. God heeft een kerk voor zijn missie. En die kerk, dat bent u. En dat ben jij. Ben ik. zijn wij samen, de kerk. Niet alleen wij samen, met alle kerken hier in Apeldoorn, in Nederland, over de hele wereld. Dat is de kerk van Jezus Christus. Dat zijn wij. Ik vermoed dat tot nu toe nog niemand gezegd heeft, nou, hij heeft echt niet hele verkeerde dingen gezegd, ik ben het er niet mee eens. Als het wel zo is, dan zullen we het er zo meteen nog even over hebben. Maar ik denk dat u hier allemaal wel mee kan leven, wat ik tot nu toe gezegd heb. Maar ik denk ook dat meteen de vraag is, en die heb ik ook, van ja, maar hoe dan? We zijn er wel van overtuigd dat we een rol te vervullen hebben. Maar we weten soms zo slecht hoe we dat moeten doen, hoe we dat moeten aanpakken. Toch of niet? Ben ik daar de enige in? Geldt voor mij ook, hoor. En dan wil ik u vanmorgen 3 principes aanreiken. En ik heb ze de 3 B's genoemd, dus dan kunt u die makkelijk onthouden. De 3 B's. En die zijn beschikbaar, bidden en bewegen. Beschikbaar, bidden en bewegen. En die staan niet, zeg maar, in een bepaalde gradatie. Die staan eigenlijk een beetje organisch, hebben ze allemaal met elkaar te maken. Het is niet, het ene is niet belangrijker dan het ander. Het is allemaal belangrijk, maar je hebt het allemaal nodig. En de eerste is, ben je beschikbaar voor God? En dan zegt u, ja, logisch. Dat hoort erbij. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar ben je echt beschikbaar voor God? Ongeacht wat het je kan kosten. Ik sprak eens een keer hierover op een conferentie. En dan ging het echt over beschikbaarheid. En toen stond er een vrouw op en die zei, ja, maar je denkt toch niet dat ik naar Afrika ga? Dat zei ze. Het is wel een beetje gênant als dat dan gebeurt. Van, ja, hoe ga je erop reageren? En toen zei ik alleen tegen haar, ja, maar als de Heer Jezus dat nou wel wil. Nou, toen kwam er een heel verhaal waarom het dan niet kon. Ik zei, nou, laten we daar ook gewoon nog even over doorpraten. Gaan we nu niet hier doen. Maar later dacht ik wel, zij heeft wel begrepen waar het om draait. Zij heeft wel begrepen dat het ons alles kan kosten. Ze snapt het eigenlijk heel erg goed. En Petrus hier laat zijn netten achter. Dan zult u zeggen, ja, hij was visser. Wat stelt dat nou voor? Nou, in die tijd was visser gewoon een heel eerzaam beroep, nog steeds. Had een goed inkomen, had vastigheid, kon zijn gezin daardoor onderhouden. Dus dat laat je echt niet zomaar achter je, maar hij deed het wel. Geen idee wat het hem zou brengen. Maar het heeft hem alles gekost, want uiteindelijk is Petrus gestorven als martelaar in Rome. Net zoals de andere discipelen. En vandaag is ook de zondag van de vervolgde kerk. Wist u dat? Dat één keer per jaar is er een zondag, dan staat de vervolgde kerk wat meer centraal. Omdat dat gewoon heel erg nodig is. En de kerk, als ik zeg, we mogen het evangelie delen, dan staat er in Handelingen en in Lucas, en staat er dat het gaat naar de einde van de wereld. Dat is gebeurd. Er zijn plekken op de wereld, bijvoorbeeld in Azië, Afrika, noem maar op. De mensen tot geloof gekomen, alleen dat wordt niet zo gewaardeerd door de omgeving. Dus we brengen mensen het evangelie, maar het kost ze alles, want daarna zijn ze uitschot op de plek waar zij wonen, worden ze vervolgd. Dan staan we vandaag ook bij stil. Wat kan deze mensen alles kosten? In onze gemeente zit een familie, de familie Younes, die komt uit Pakistan. Hij was voorganger. En samen met hun dochters runden ze ook een school. En op een gegeven moment is de gemeenschap tegen hun gekeerd en moesten ze vluchten. Ik stond een keer na een dienst met hem te praten en toen liet hij me een filmpje zien. Want we horen het soms wel, vervolging en ja, dat is moeilijk, dat is lastig. Maar toen liet hij mij een filmpje zien met de koffie, koekje erbij. Ik zei, moet je kijken, Marco. Toen liet hij een filmpje zien van een kennis van hun. En er stonden denk ik wel 1000 man voor dat huis. Die persoon werd uit het huis gesleurd. Dat zag je ook gewoon gebeuren op het filmpje. Gewoon letterlijk vertrapt. Waarom? Omdat hij Jezus wilde volgen. Beschikbaar zijn betekent niet dat onze wil, maar Gods wil geschieden. Hoe moeilijk soms ook. We weten niet hoe dingen kunnen lopen, hoe dingen gaan. En als we dit ons proberen voor te stellen, zouden wij dit kunnen handelen, zeg maar, als het ons zou overkomen? Of zouden we denken, nou laat maar. Als ik heel eerlijk ben, ik kan het niet. Maar ik denk wel dat God ons dat wil geven. Dan kom ik bij het tweede punt. We mogen gericht zijn op hem. En daarom is het goed om te bidden. Over de discipelen lezen we in Handelingen 1, vers 14. Toen Jezus opgevaren was naar de hemel, in de tussentijd tussen Pinksteren, dat ze wachten op wat komen ging, gingen ze naar een bovenkamer en dan staat er, eensgezind wijden ze zich aan het gebed. Samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Ze gingen zich op hem richten. En bidden is geen afwachten, van ja, ik weet niet wat ik moet doen, ik ga maar bidden. Maar als je echt richt op God, van hem verwachten, zodat hij het door je heen kan doen. Voor Petrus, we hadden het over Petrus vanmorgen. Toen Petrus uit de boot stapte en naar Jezus toe liep over het water, kon hij dat, omdat Jezus het hem gaf, omdat hij op hem gericht was. Het moment dat hij dat verloor, die focus verloor, en afgeleid raakte door het water wat om hem heen was, zonk hij. Dat is ook een troost. Uiteindelijk pakte Jezus wel zijn hand en trok hem er weer uit. Jezus liet er niet aan ondergaan. Maar voor ons is ook de sleutel om uit te stappen in geloof, gewoon in ons dagelijks leven, om gericht te zijn op hem. Dat is de sleutel. En daarom onze plek in Gods missie begint en gaat door en eindigt met gebed. Van daaruit mogen we bewegen. Want als je tot geloof gekomen bent, en ik ga ervan uit dat we dat allemaal zijn, Heer, dan weten we dat Gods geest in ons woont. Toch? En dat betekent dat als we in beweging komen, gaat God met ons mee. Is God aanwezig. Bij Petrus zien we dat heel mooi. Petrus, toen hij de geest uitgestort werd, was hij vol vuur. Vol van de geest. En dan houdt hij in Handelingen 2 een preek, waarvan hij niet wist dat hij het in zich had. Hoe kon hij dat? Ik denk niet dat hij het voorbereid had. Van hé, nu ga ik eens een preek doen. Ik denk dat Gods geest het in hem te werk stelde. Dat Gods geest het door hem deed. En zo, wij zijn geen Petrus, dat weet ik. Wij zijn andere mensen en wij zijn in een andere situatie op dit moment. Maar deze geest beweegt met ons mee, waar wij bewegen. En misschien zit je hier wel, denk je wel eens na over, ja, ik zou eigenlijk wel naar het buitenland willen. Nou, dan mag je weten dat als dat van God is, dat er deuren open zullen gaan. Dat God het door jou heen wil doen. Dat je het van hem mag verwachten als je op hem gericht bent. Maar voor de meeste mensen is het gewoon morgen op je werk. Of naar school. En ook daar ben je getuige van de Heer Jezus. De geest die Petrus tot grote dingen in staat zette, die geest die woont ook in ons. De geest leert ons ook met andere ogen naar deze wereld te kijken. En over Jezus lezen we heel veel in de Bijbel dat hij met ontferming bewogen was. Nou, ik heb dat uit mezelf niet zo. Mijn vrouw zit er bij, die kan dat denk ik wel herkennen. Ik zie mensen soms niet zo. Maar ik weet wel dat God het ons wil geven. Dat we mogen vragen in ons gebed of we door zijn ogen naar deze wereld mogen kijken. Kijk, als wij aan evangelisatie denken, dan vinden heel veel mensen vinden dat wel eens moeilijk. Als we mensen bijvoorbeeld op een markt tegenkomen die daar staan, dan lopen we er soms ook als christenen wel even met een boog omheen, dat het een beetje ongemakkelijk voelt. En het komt omdat we evangelisatie soms als een project zien, denk ik. Iets wat we moeten afstrepen op ons lijstje als goede christen, moeten we andere mensen over Jezus vertellen. En soms kan het zo zijn dat je daartoe geroepen wordt, dat dat jouw plek is. Dat je op de markt mag vertellen over Jezus. Of op andere plekken waar je komt. Maar het begint om mensen echt te zien. Zoals Jezus Petrus aanzag, om echt naar mensen te kijken. Met de ontferming van Jezus naar die mensen te kijken. En maak het dan ook niet groot. Soms kan het gewoon betekenen dat je voor je buren, die het moeilijk hebben, een kaartje, pannetje soep, weet ik veel wat er allemaal kan gebeuren. Soms zijn het gewoon hele kleine dingen. En wij hebben altijd het idee ook, als we, tenminste dat heb ik dan, ik zou even voor mezelf spreken, als ik een keer met iemand in gesprek raak over het geloof, dat ik dan van A tot Z het hele evangelie moet vertellen. En als ik dat niet goed gedaan heb, heb ik daar een vervelend gevoel over. Maar ik kom er steeds meer achter dat dat helemaal niet zo is. Dat het soms gewoon even betekent dat u iemand tegenkomt die u even mag bemoedigen met iets kleins. Even een hand op iemands schouder. Want God is in deze wereld bezig. Het is niet onze missie. Hè? God, Jezus, bouwt zijn kerk. Het is niet onze kerk die gebouwd wordt. God is met mensen bezig. En van ons wordt gevraagd om opmerkzaam te zijn en te kijken, hoe mogen we aansluiten bij wat God aan het doen is. En dan mogen we soms een heel klein stukje van de puzzel leggen. Soms iets meer. Als je mensen even iets mag bemoedigen, dan kan het best zijn dat er een tijdje later weer iemand anders op het pad van die persoon komt. Omdat God die persoon aanziet. Ik denk dat het ook heel erg ontspannen is als je er zo naar kijkt. Zeg je, ja, ik wil wel beschikbaar zijn. Ik sta open voor alles wat God op mijn pad brengt. En tegelijkertijd hangt het niet van mij af. Want God is bezig, het is zijn missie. En wij mogen met hem meebewegen. Nou, ik ga afsluiten. Jezus bouwt zijn gemeente, daar zijn we het mee eens, toch? En ook nog vandaag. En hij zoekt mensen zoals u en ik. Dan kunnen we ook vaststellen met elkaar dat we niet perfect zijn. Dat we niet perfect hoeven te zijn. Maar het gaat er wel om, wil je beschikbaar zijn? En dan hoeven we het niet uit onszelf te doen. Maar zijn geest die in ons woont, die wil het doen. Dus we mogen ons op God richten. We mogen dan ook op vertrouwen dat hij het om ons heen wil doen. En niet stil maar wacht maar, alles wordt nieuw. We wachten hier. We mogen ons bewegen. Op de plek waar God je morgen weer roept. Kijk u eens ook wel eens naar uw eigen werk. Even ook weer een zijstapje. He, soms, ik heb ooit gewerkt voor operatie mobilisatie, zei ik al een paar keer. En in die tijd dat ik daarmee begon, had ik echt een verlangen. Maar had ik ook het idee, als ik echt voor God wil werken, dan moet ik bij een christelijke organisatie werken. En ik ben er in de periode dat ik daar gewerkt heb, echt achtergekomen dat het gaat op de plek waar God je roept. En voor de meeste mensen is dat gewoon in een normale baan. Maar dan mag je wel het verschil maken. Niet door grote woorden, soms wel, maar vooral door je daden. He, wees ervan overtuigd dat je collega's op het werk weten dat jij een gelovige bent. En wees ervan overtuigd dat ze je op die manier ook bekijken. Nou, het is goed om zo naar jezelf te kijken. We mogen in beweging zijn op de plek waar God ons roept door zijn geest. Dus afsluitend, wilt u daar deel van zijn, van Gods missie? Ja? Ja? Die kant ook, iedereen? Ik hoor iedereen knikt bijna. Dat is mooi. Nou, fijn. Dan ga ik het afsluiten, dan zeg ik amen. Dank u wel. We zingen met elkaar een lied. Opwekking 704, dat gaat hier ook over. O kerk, sta op. Dat zingen we met elkaar. Gaat via de biemen, denk ik, hè? Ja.
Sta op, met wapenrust in aan. Stel je op als Christus leger. Wie zwak is, kom en zeg nu: ik ga staan in de kracht die God wil geven.
waar God zoon zich heeft gegeven. De vijand ligt vertrapt onder zijn voet. Jezus is als Heer verrezen.
De heilige uit vroegere tijd. We hebben het niet uitgevonden. Nu allemaal zelf. Het is iets wat doorgaat, wat God in gang heeft gezet, wat hij onderhoudt en wat door mag gaan. En wij mogen op schouders staan van mensen die ons voor zijn gegaan. Wat een zegen, maar ook wat een ontspanning. Zullen we samen bidden? Ik ken jullie gemeente natuurlijk niet zo goed. Er zullen best dingen zijn waar u ook echt gebed voor wilt hebben. Dan stel ik voor dat ik bid. Dat we dan een moment hebben van stilgebed. Maar voelt u zich ook vrij als u op dat moment een gebed wilt uitspreken, dat u dat ook mag doen. Dingen die u bezighoudt, dingen die hier misschien spelen in de gemeente. Een heel mooi ding, daar ga ik zeker voor danken, is dat de vorige keer toen ik hier was, toen was er nog geen voorganger in zicht. En ik heb begrepen dat in september dat jullie een eigen voorganger krijgen. Dus dat is echt iets om heel dankbaar voor te zijn. Ja, dus ik bid en dan zijn we een moment stil, hebben we stil gebed. Maar voelt u zich ook vrij als u zelf een gebed wilt uitspreken. Ik weet niet of u dat gewend bent, anders is het misschien mooi om dat nu voor het eerst te doen. Ja, Heer, al dreigt gevaar van elke kant, is wat het lied zegt. En als we zien wat er nu in deze wereld gebeurt, de oorlogen die er al lange tijd zijn, in Afrika, Oekraïne, Rusland, in Gaza. Dan hebben we deze week een nieuwe werkelijkheid erbij gekregen, Heer God, dat Israël in oorlog is met Iran. Heer, en dan vinden we dat ook als christenen soms moeilijk, van ja, wat moeten we voor bidden? Want het is uw volk, Heer God, en u leidt ook uw volk. Daar mogen we op vertrouwen. Maar soms weten we niet hoe het gaat en hoe we daarvoor mogen bidden. Als we dan kijken wat er gebeurt, Heere God, dan kunnen we vooral geneigd zijn, en dat is denk ik ook goed om te bidden, dat het vrede mag worden. Maar soms denk ik ook wel eens, Heer, wat als het in uw plan past? En daarom, Heer, u kent ons, u weet hoe wij erin staan, u weet hoe verlangend wij daarover zijn, dan vertrouwen we er ook op dat het voor vandaag genoeg is om uw volk bij uw troon te brengen. Dat het voor vandaag genoeg is om te weten dat u uw plan zal doorzetten. Dat u daar ons gebed ook voor gebruikt. Dat u daar ook mensen en volken rondom voor gebruikt. Dat zien we de hele Bijbel door, Heer. We willen bidden voor hen. We willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Hoe tegenstrijdig ook op het moment als elk moment de sirenes loeien. Mensen naar schuilkelders moeten. Dan bidden we. Dan bidden we ook voor onschuldige mensen die omkomen. Omdat ze toevallig op die plek zijn. Voor mensen in Israël, maar ook in Iran, waar dat ook gebeurt. Heer, dan leggen we het allemaal in uw hand neer. Omdat wij het eigenlijk niet meer weten, Heere God. En dat we dankbaar zijn dat we weten dat u deze wereld in uw hand houdt. Dat het u niet ontglipt. Dat voor ons genoeg is dat we op u richten. Dat we u vertrouwen daarin. Heer, zo bidden we voor deze wereld. Bidden we voor wijsheid. Voor wereldleiders. Dan bidden we bovenal dat u wil geschieden. Zoals uw zoon het leert in het gebed dat u ons geleerd heeft op hemel en op aarde. In de hemel en op de aarde. En ik bid u ook als we daar soms angstig van kunnen worden als we het zien gebeuren. Dat we ook vol vertrouwen mogen zijn. Dat we ook mogen weten dat het in uw hand is. Zo bidden we ook voor ons land, Heer, als we geen regering meer hebben, dat er zometeen weer verkiezingen zullen komen waar een hoop polarisatie is, waar we eigenlijk in een bijzonder mooi land leven, Heer, maar waar we ook vaak gericht zijn op de dingen die nog niet goed gaan. De problemen die er zijn, alleen maar de problemen naar voren halen, Heere God, zonder dat we oplossingen hebben. Dan bid ik u ook voor leiders in ons land die gericht zijn op u. Hoe ver dat ook weg lijkt te zijn, Heere God. Maar ze zijn er. De mensen komen die ook u daarin vertrouwen en weten dat dat goed is. Heer, ik dank u voor deze gemeente. Dank u dat we ik meen dat het september is, weer een nieuwe voorganger mogen verwelkomen hier. Bidden dat de plek die hij nu moet verlaten, dat het afscheid goed mag zijn. Dat het mooi afgerond mag worden. Bidden dat hij zometeen hier zijn plek zal vinden. En dat is een zegen, Heer. Als hier zometeen iemand weer mag zijn. Maar tegelijkertijd mogen we erbij bepaald blijven dat het niet afhankelijk is van welke voorganger dan ook, Heer. Maar dat het afhankelijk is van u. Dat u deze gemeente wilt leiden. Geef dat we er zo in mogen staan. Geef dat we er zo naar mogen kijken. Ik wil ook bidden voor mensen in deze gemeente. De mooie dingen die er geweest zijn, die er zijn. En er zullen ook mensen zijn die het moeilijk hebben. Die misschien met ziekte te kampen hebben of andere dingen die lastig zijn. Heer, we dragen hen aan u op. En willen ook een moment van stilte nemen, zodat we zelf tot u kunnen naderen. Heer, we bidden voor uw kerk wereldwijd. Alle mensen die belijden dat u de zoon bent van de levende. God, zijn onze broeders en zusters. En dan weten we ook dat er heel veel plekken zijn op deze wereld Waar ze niet in vrijheid kunnen samenkomen zoals wij dat nu doen. Soms omdat de overheid het niet toelaat. Maar soms is het ook vooral door de mensen die om hen heen wonen, die zich bedreigd voelen dat mensen uw naam belijden. We weten dat uw tegenstander de duivel rondgaat, deze wereld. En het liefst alles kapot wil maken wat u mooi maakt. Dat doet hij onder andere ook door vervolging van mensen die in u geloven. Heer, dan bid ik voor moed voor hun, standvastigheid, vertrouwen. En dan dank ik u ook dat ze ons tot voorbeeld mogen zijn. Dat wij het soms hier wel heel makkelijk lijken te hebben. Heer, we bidden voor uw kerk die vervolgd wordt. Dat bidden we in de machtige naam van Jezus. Amen. We gaan zo meteen de zegen ontvangen. Ik wil nog één keer tegen u vertellen dat u na de dienst, als u gebed nodig heeft of gewoon fijn vindt om met iemand te bidden, dan mag dat hier bij de kaas, heb ik begrepen, dus hier vooraan in de kerk. Dan bent u daar van harte welkom. En zometeen na de zegen zingen we nog een lied. Ik stel voor dat we dat dan ook staande zingen. En dat is lied 501, Neem de naam van Jezus mede. Dus daarmee mogen we de wereld in gaan met de naam van Jezus op onze lippen. Daarmee mag ik u ook zegenen, dus mag u ook gaan staan als u. En juist mooi om de zegen, dat doe ik eigenlijk altijd, maar ik zeg het ook altijd even, de zegen die in Numeri 6 staat, die het volk Israël meekreeg, de priesterlijke zegen, die wil ik u ook vandaag meegeven. Ook in verbondenheid met het Joodse volk. Ook al zijn we het misschien niet altijd eens met wat er gebeurt, toch is het Gods oogappel nog steeds. En met de zegen die zij ontvingen, mogen wij ook hier weggaan. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.